Ja, helaas ging Kerstmis niet door, door overmacht. Maar ik had het volgende eigenlijk met u willen lezen en dat gaan we vanavond doen. En dat is het evangelie van Matteüs, eerste hoofdstuk. En dan wil ik u lezen uit Matteüs 1, aan de eerste zes verzen. En daarna ook nog het 16e vers. Want om nou het hele geslachtsregister voor te lezen, dan weet ik zeker, dan ga ik struikelen over al die namen. Dan worden er heel veel, maar we gaan lezen eerst Matteüs hoofdstuk 1, vers 1. Matteüs 1, vers 1. Waar staat, geslachtsregister van Jezus Christus. De zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte Juda en zijn broeders. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Peres verwekte Gezron, Gezron verwekte Aram en Aram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nasson en Nasson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Verwekte David de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. En dan maken we een sprong naar vers 16. Vers 16. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt. Ja, misschien is het u al opgevallen dat als je deze verzen zo leest, en we hebben expres deze verzen gelezen, want dan vallen op dat in dat hele geslachtsregister, waar eigenlijk alleen maar mannen worden genoemd, er opeens 5 vrouwen worden genoemd. 5 stuks. En we zijn ze tegengekomen. De allereerste was Tamar. Dat lees je dan in vers 3. He. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Daarna hebben we gelezen over Rahab in vers 5. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Dan krijg je de derde vrouw, die genoemd wordt als Rut. Boas verwekte Obed bij Rut, dat is ook nog vers 5. En dan krijg je iemand, een vrouw die niet met name wordt genoemd, maar u kent ze wel. Dat is vers 6. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. En u kent haar wel, want ze heet Batseba, precies, Batseba. Nummer 4. En dan krijg je nog de vijfde vrouw, en die vonden we in vers 16, en die kennen we allemaal. Dat is Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt. Dat is Maria. 5 stuks. Maar weet u wel, daar hoef ik eigenlijk niet naar te vragen, maar u weet wel, een getal 5 in de Bijbel is altijd het getal van de genade. En het is heel bijzonder dat deze vijfde vrouw die wordt genoemd, die wordt door de engel des Heeren genoemd de begenadigde. Omdat zij de begenadigde is van alle vrouwen. En precies van alle 5 vrouwen die hier wordt genoemd. Zij is de vijfde. En haar wordt genade gegeven. Ze mag de Christus op deze wereld zetten. De Zoon van God. Met zo goed Maria begenadigd is, zijn wij ook begenadigd. Want wij hebben ook die Zoon van haar, de Heere Jezus Christus, leren kennen als onze heiland, als onze verlosser. En dat is iets wat heerlijk is, als je hem hebt leren kennen. En eigenlijk deze 5 vrouwen, die vertellen eigenlijk individueel, als je een studie zou maken van hun geschiedenis, en vanavond willen we dat een beetje doen, dan vertellen ze eigenlijk heel veel over wie de Heere Jezus Christus is. En daarom worden ze ook met name genoemd. Al die andere vrouwen, die ook genoemd hadden kunnen worden. Want die mannen die zijn allemaal getrouwd met een vrouw en die brachten een kindje voort enzovoort. Maar die vrouwen worden niet genoemd. Maar deze vrouwen worden wel genoemd. Wat is er nou zo bijzonder aan deze 5 vrouwen? Nou, als je het allereerst van de aardse kant bekijkt. Als je het allereerst van beneden bekijkt, niet van boven, niet geestelijk, niet zoals de Heeren het ziet, maar zoals de mensen ziet, en je gaat een studie maken van de geschiedenis van die 5 vrouwen, dan hebben we, als we eerlijk zijn, geen goed woord voor die vijf vrouwen over. Dan verbazen we ons zelfs dat deze vrouwen notabene in de Bijbel worden genoemd, in de geslachtsregister notabene, van de Heere Jezus Christus. Want wat zijn deze vrouwen? De eerste die wordt genoemd Tamar. Wat deed Tamar? Tamar die verkleedde zich op een gegeven ogenblik aan haar leven, terwijl ze niet was, verkleedde zij zich als een hoer. En zat langs de kant van de weg. En ze zat precies te kijken, want ze deed het niet met de man in het algemeen, nee. Ze deed het expres, omdat ze wist dat haar schoonvader Juda voorbij zou komen. En eigenlijk verleidde ze die man. En die man, ja, die deed al zijn kostbaarheden af, hè, zijn zegelring en noem maar op, dat kan je maar lezen. En nou ja, die had gemeenschap met haar. En ja, een tweeling werd gebaard. Ze pleegde eigenlijk, hoe noemen we dat, als een schoondochter het met de schoonvader doet. Laten we het maar zo zeggen. Dat plegen ze?
Incest.
Ja, incest. Bloedschande. Dat is incest. Ja, als je zo naar de als je vanuit de wereld aan het kijkt, vanuit de aardse kant aan kijkt, nou neem je er eigenlijk geen goed woord voor over, dan spreek je er schande van. En toen ook die tweeling geboren werd, toen sprak men daar ook schande van en zij riskeerde de doodstraf. En Juda was ook van plan om zijn schoondochter radicaal daarmee af te rekenen. En dat ze de brandstapel op zou gaan. Nou, dat ging allemaal niet door, want hij kwam erachter dat die tweeling van hem was. En dat zit er heel veel aan vast. De tweede die voorbij komt, ja, dat is ook nou niet zo iemand die je zou verwachten in de geslachtsregister van de Heer Jezus, als je het weer van de aardse kant af bekijkt. Dat is Rahab, hè? En hoe wordt Rahab altijd genoemd? In het Oude Testament en ook in elke aanhaling in het Nieuwe Testament, of je nou een Hebreeën bent of waar dan ook in de Bijbel, wordt ze altijd genoemd, hè? Rahab de hoer. Dat is ook niet zo best. Ook niet zo best. Maar wat is eigenlijk toch wel heel iets moois? Ze wordt overal genoemd in de Bijbel, Rahab de hoer. Alleen als ik hier in Matthäus 1 lees, dan lees ik hier in vers 5, Salmon verwekte Boas bij Rahab. Er staat niet bij Rahab de hoer. Nee, omdat hier een slagsregister niet van beneden af wordt gekeken, maar van bovenaf wordt gekeken. God ziet de mens aan. God ziet het hart aan. En die oordeelt anders dan wij. Wij noemen het Rahab de hoer. En zo wordt ze ook in de Bijbel helaas genoemd. Want dat was ze. En je ziet Tamar, bloedschande. Rahab, hoerij. Dan kom je bij Rut. Ja, dat is ook geen beste. Vers 5. Boas verwekte Obed bij Rut. U zal zeggen, is Rut dan geen beste? Ja, moet je maar eens van de aardse kant bekijken. Waarom? Nou, wat was Rut voor iemand? Uit wat voor stam kwam ze? Nou, ze kwam helemaal niet uit de stam van Israël. Nee? Nee. Wat was ze dan? Ze was een Moabitische. En wat was bij de Heere verboden? Wat mocht absoluut niet? Nou, dat je met een Moabitische trouwde. Of dat je met een Ammonitische trouwde. Hè? Je kan dat lezen bijvoorbeeld in Deuteronomium 23. Deuteronomium 23. En ik heb ook een vraag voor u. Deuteronomium 23. Vers 3. En daar staat. En bij mij staat er dan boven het hoofdstuk geschreven. Door de MBG-vertaling. Wie niet in de gemeente des Heren mogen komen. Nou, wie mogen daar niet in komen? Vers 3. Een Ammoniet of Moabiet zal niet in de gemeente des Heren komen. Zelfs hun tiende geslacht zal nimmer in de gemeente des Heren komen. Waarom dan niet? Dat is een vraag die ik voor u. Waarom dan niet? Waarom mag iemand die van de Moabieten is of van de Ammonieten is niet in de gemeente des Heren komen, zelfs tot niet in het tiende geslacht toe? Hoe zit dat? Ja, dat is inderdaad komt van het geslacht van bloedschande. Dat is goed geantwoord. Want, ja, waar komen de Moabieten en de Ammonieten vandaan? Nou, er was eens een tijd, toen hadden we neefje Lot. Neefje Lot. En wat gebeurt er allemaal met neefje Lot? Nou, neefje Lot, dat weten we wel. Die moet op een gegeven ogenblik, wordt die weggestuurd. Waar vandaan wordt die weggestuurd? Uit welke stad? Ja, uit Sodom. En hij vertrekt uit Sodom en ja, daar moet hij dan gaan. En wie niet gaat met hem mee? Ja, zijn vrouw gaat met hem mee, maar die kijkt dan om en u weet er wel wat er met gebeurde. Ze veranderde in een zoutpilaar, maar hij nam twee dochters mee. En wat deden die dochters toen ze weggetrokken waren en hij maar van een spelonk zijn huis had gemaakt? Die dochters die hebben hem dronken gevoerd. Ja, en wat gebeurde er toen? Ja, toen hebben ze met hem gemeenschap gehad. Terwijl die er eigenlijk niet van wist. En daar werd uitgeboren Ammon en Moab. Dus het heeft ook weer een achtergrond van incest, van bloedschande, wat die twee dochters met Lot deden. En waardoor de Moabieten en de Ammonieten, dat hele volk, die twee volken eruit voortkwamen. En daarom mocht geen enkele Jood, mocht huwen met de Moabieten of de Ammonieten, omdat de Heere vond dat ze gewoon waren ontspoord. Het was een verkeerd geslacht. En de Heere wilde dat het geslacht van Israël rein bleef. En dat soort verbintenissen niet aanging. Dus dat zat er met Rut. Ja, dan krijgen we er nog eentje. En dat is nu natuurlijk nummer 4. Dat lezen we in vers 6. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Nou, we hebben net al gezegd dat is Batseba. Maar Batseba, ja, wat was daar nou mis aan? Nou, het wordt altijd maar van de kant bekeken van David. Ja, en ik heb u dat geloof ik wel eens in het verleden ook al eens een keer gezegd. Dan krijgt David altijd de schuld. En de man krijgt altijd in de wereld de schuld. Maar neem me niet kwalijk, wat deed onze Batseba? Die Batseba, dat was een soort Miss World. Een Miss Universe. En wat deed ze? Ze wist dat David s'avonds laat zijn gewoonte had om op zijn daktuintje te lopen en een beetje in de ronde te kijken in de avondschemering. En wie gaat daar nou in zijn blikveld bovenop haar dak even een douche nemen in een naki? Wie deed dat? Dat was Batseba. En vindt hij dan zo gek dat onze David dan denkt van, oeps, dat is toch wel een mooie vrouw. En daar ging David. En voor je het wist, ja, pleegde zij eigenlijk met David, David krijgt de schuld wel, natuurlijk, hij is verantwoordelijk, hij is de man. Maar zij hebben verleid. En zij wist wat hij deed. En zij pleegde, wat pleegde zij, hoe noemen we dat? Ze was getrouwd, ze pleegde overspel. Overspel, ze pleegde overspel. En als het daar nou bij gebleven was, nee, daar bleef het niet bij. Want in datzelfde hoofdstuk kan je lezen wat er gebeurde. Eigenlijk, ja, David wist dat ze getrouwd was. Daar moest wat aan gebeuren. En wat deed onze David? David die belde als het ware met zijn generaal. Ja, hij had toen geen telefoon, dus hij stuurde toen een briefje. Maar wat stond er in het briefje? Ja, we zijn in een oorlog verwikkeld. En wat je moet doen met Uria, die zet je maar helemaal vooraan in de allereerste linie, hè, van de soldaten. En als het gevecht gaande is, opeens trekken jullie gewoon met z'n allen even terug. Ja, dan zal die sneuvelen. Want als iedereen terugtrekt en hij staat in zijn eentje, ja, dan komt de vijand. En in die tijd schoten ze hem niet overhoop, maar staken ze hem overhoop. En zo is Uria eigenlijk gesneuveld. Die is gewoon op een laaghartige manier door David gewoon vermoord. Een ander woord is er niet voor. En om dat ons te laten herinneren, staat hier helemaal niet, David verwekte Salomo bij de vrouw van, bij Batseba. Nee, er staat, David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Dat we ons zullen herinneren, dat verhaal. Oh, David heeft Uria laten vermoorden. Op een gemene manier. En die Batseba, die pleegde overspel. We zullen wel zeggen, ja, al die vier vrouwen, als we het zo horen en je kijkt vanuit de aardse kant, ja, dan is daar wel wat op aan te merken. En het heeft allemaal een seksueel tintje toch? Ja, het heeft allemaal een seksueel tintje. Kan het ook niet helpen. Maar je zou zeggen, ja, maar Maria, daar kan je dat toch niet van zeggen? Nou, moet je hetzelfde hoofdstuk maar lezen en in de schoenen gaan staan van Jozef. Want Matthäus gaat er in de schoentjes staan van Jozef en die zegt precies wat met Jozef gebeurde. Lees dat maar, de verse 18, Matthäus 1 vers 18. De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Daar nu Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, zie een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, de zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Maar dat wist hij niet. Ja, ik denk, als je weer van de aardse kant het bekijkt, als je het van Jozefs kant bekijkt, dan denkt hij, wat heb ik nou? Ik ben ondertrouwd met Maria. Ik heb helemaal geen gemeenschap met haar gehad. En waar zit ze in verwachting? Dat kind kan nooit van mij wezen. Dat kind, dat moet van een ander zijn. Dus ja, ze, buitenechtelijk heeft ze eigenlijk, terwijl ze ondertrouwd is, ja, heb ze met een of andere iemand anders gedaan. Ja, ik wil niet de opspraak brengen, maar ik ga maar in stilte buiten vandaan. U ziet, het zijn allemaal voorbeelden, stuk voor stuk, tot Maria aan toe, dat je het, als je het vanuit de aardse kant bekijkt, dat je ziet dat het allemaal een aard heeft, dat je zegt, ja, daar kleven toch allemaal nare dingen aan, daar kleven zonden aan. En allemaal een beetje op het seksuele gebied, met deze vrouwen. En je verbaast je dan erover dat deze vrouwen opgenomen zijn hier in het geslachtsregister. Maar dat komt, als je daarover verbaast, dat je niet verder kijkt. En dat je het alleen maar vanuit de aardse kant bekijkt. En laten we wel wezen, als je naar ons eigen leven kijkt, en als ik naar mijn eigen leven kijk, en ik kijk naar mijn leven vanuit de aardse kant, ja, dan kan ik mij ook en u ook, kunnen we allemaal ons heel mooi en gelovig en vul maar in voordoen. Maar als we diep in ons hart kijken, en de Heere laat ons af en toe best wel eens heel diep in ons hart kijken, wie wij zelf van nature zijn, nou, dan zijn wij ook niet zoveel soeps. Dan kleeft er bij ons ook heel wat aan. En dan komen we best tot de ontdekking dat wij uiteindelijk allemaal tot dat punt komen, wat ook de apostel Paulus in zijn leven uitgeroepen heeft. Ik ellendig mens, als ik het goede wil doen, dan kleeft gewoon de zonde aan me. Dan doe ik juist het verkeerde. Wat ik me niet voorgenomen heb om te doen, dat doe ik dan. En laten we heel eerlijk wezen. We ontdekken wel in dit hoofdstuk, Matthäus 1. En ik weet wel, onder christenen is dat een soort taboe. Maar op het gebied van seksualiteit, ja, daar gaat het toch ook heel veel vaak mis. En als ik door de jaren heen terugkijk, en ik zie dan de schandalen soms voorbij komen, dan ga ik daar liever helemaal niet op in. Maar dan zit er ook heel wat in die richting dat ik denk, oeh, wat is daar nou allemaal weer gebeurd? En dan is het ook zo dat ik dan ook denk, en dat we allemaal dat maar moeten nemen, wie zonder zonde is, ja, die werpen dan de eerste steen. En als we heel eerlijk willen zijn, dan kleeft de zonde aan ons allemaal. En dan wordt juist de Heer Jezus Christus, dat Hij onze verlosser is, alleen maar groter in ons leven. En ontdekken we dat we wel gelovig zijn. En dat we verlost zijn. Maar dat we uiteindelijk altijd, en dan blijven we gelukkig door dat soort dingen, met de beide benen op de grond staan, dat we maar verloste zondaars zijn. Verloste zondaars. Met een hele dikke streep, niet onder zondaar, maar onder verloste zondaars. Wij zijn verlost. En dat is maar gelukkig zo. Maar die verlossing was wel nodig. Want als dat cel niet was gebeurd in de levens bij deze mensen, ja, dan waren we daarin ten onder gegaan. Maar toch, als je het van de bovenkant gaat bekijken, en ook als je gaat kijken naar onze levens, zoals de Heere naar ons kijkt, en ons aanvaardt, en ons in liefde aanneemt, en ook deze vrouwen als ware beziet en beoordeelt, is zijn oordeel gelukkig heel anders. Maar we moeten in ons leven leren, nadat we tot geloof zijn gekomen, onszelf niet te blijven beoordelen vanuit de onderkant, vanuit de aardse kant. Maar als we zo kijken naar onszelf, als we zo kijken naar anderen, dan zitten we in een verkeerde mode, zeg maar. Dat is niet de geloofsmode. Dat is niet de geloofsview. Dan kijk je van beneden af en dan blijf je als ware voor jezelf, blijf je steken in Romeinen 7. Dan blijf je stoeien met je zonde. Dan krijg je nooit het overwinningsleven, dat je er bovenuit wordt getild door de Heer. En dat je weet dat je een waar kind van God bent en dat je met de Heer door genade mag leven. En dat je mag richten op boven. En zodra je gaat richten op boven, dan gaat dat wonderlijke geschieden. Als je gaat zien hoe de Heer het beoordeelt, hoe de Heer het ziet, hoe de Heer ook jouzelf beoordeelt, ja, dan opeens breekt dat geloof door. Dan opeens ga je anders zelf beoordelen. En ga je kennen leren kennen langzamerhand zoals de Heere ons kent. Want de Heere ziet niks meer van die zonde eigenlijk gelukkig in ons. Voor hem zijn die zonden voorbij. En als wij ons richten naar hem, en als we gaan kijken zoals hem, dan gaan we als het ware bedenken de dingen die boven zijn. Dan gaan we ons richten op boven. Dan gaan we bezig zijn met de dingen des vaders. Dan ben je niet meer bezig met de dingen van de zonde. Blijf je in Romeinen 7 steken. Dan ga je nooit naar Romeinen 8. Dan blijf je altijd in Romeinen 7 ik ellendig mens zeggen. En stoer je met je zonde. En die zonde kleef je aan. Je komt er nooit los van. Maar ga je naar Romeinen 8. En ga je de dingen des vaders bedenken. Wat God allemaal voor je bereid heeft. En dat je in genade zo op mag groeien aan zijn hand. Ja, dan krijg je een heel andere blik. En dan word je boven de dingen uitgetild. Dan heeft die zonde, die probeert je nog maar misschien naar beneden te trekken. Maar Gods liefde en Gods kracht is vele malen groter. En dat wordt als het ware opgeheven. En dan word je boven de dingen uitgetild. En dat is wat het geloofsleven is. En dat kunnen we hiervan leren. Want deze vrouwen stuk voor stuk, als je het gaat bekijken vanuit Gods kant, ja, dan zijn dit geloofsvrouwen. Dan zijn dit eigenlijk geloofsheldinnen. Daarom komen ze ook, sommigen komen ze zelfs voor in Hebreeën hoofdstuk 11, waar die hele geloofshelderij als ware voorbij komt. En daar staat ook Rachab bijvoorbeeld in. Daar staat ook Rut in. Die mensen vinken daarin terug. Waarom? Omdat stuk voor stuk geloofsheldinnen zijn. En dan wordt het aantrekkelijk eigenlijk om naar deze vrouwen te kijken en hen in het geloof na te volgen. Dan ga je ook letten op wie zij hebben voortgebracht. Wie ze hebben grootgebracht. En hoeveel hun eigen kinderen, die uit hun geboren zijn, hoeveel die lijken op de Heere Jezus Christus. En wat die allemaal van de Heere Jezus Christus vertellen. En dat is eigenlijk gigantisch. Want Tamar, laten we maar bij de eerste beginnen, stond Tamar niet een klein beetje in de recht dat ze zich vermomde, eigenlijk kleden als een hoer en langs de weg ging zitten toen ze wist dat haar schoonvader Juda daar voorbij zou komen? Ja, want Juda, die was in gebreken gebleven. Ja, want zij was eerst getrouwd met de eerstgeboren zoon van Juda. Zoek het maar eens op in Genesis 38. Anders moet ik het allemaal in mijn hoofd doen. En heb je nog kans dat ik verkeerde namen noem? Genesis 38, dat hele hoofdstuk gaat over deze geschiedenis. En dan lees je in nou, laat maar beginnen. Ja. Vers 2. En Juda zag daar de dochter van een Canaanitische man genaamd Sua. Hij huwde haar en kwam tot haar. Zij werd zwanger, baarde een zoon en noemde hem Er. Daarna werd zij opnieuw zwanger, baarde een zoon en noemde hem Onan. Vervolgens baarde zij nogmaals een zoon en noemde hem Sela. Dus er zijn eigenlijk drie zonen. De eerste zoon die uit Juda werd geboren en Sua, dat is hier Er. De tweede zoon is Onan en de derde zoon is Sela. Nou, wat gebeurt dan in vers 6? En Juda nam voor Er, zijn eerstgeborene, een vrouw, genaamd Tamar. Tamar die huwde dus met die eerstgeborene zoon van hem, Er. Vers 7. En Er, de eerstgeborene van Juda, wekte het misnoegen des Heren op. Wat dat misnoegen precies is geweest, weten we niet, maar het gevolg is, en de Heren doodde hem. Toen zeide Juda tot Onan, gaat tot uw broeders vrouw, sluit met haar het zware huwelijk en verwek voor uw broeder nakroost. Hé, wat gaat er in werking in Tamars leven? Ja, dat zwagershuwelijk. Oftewel, wat heeft ze nodig, en wel eens meer bijgestaan, de losser. Het losserschap. We hebben het afgelopen jaar nog een huwelijk gehad, dat ik het aangehaald heb. Die twee zitten daar achterin. Toch? Ja, ja. Frank en Karin. Het zware huwelijk hebben zij echt nog in het echt toegepast ook. Maar dat maakte dus Tamar ook mee. Want wat gebeurde er? Toen zeide Juda tot Onan, ga tot uw broeders vrouw, sluit met haar zware huwelijk en verwek voor uw broeder nakroost. Vers 9, maar Onan wist dat het nakroost hem niet zou toebehoren. Daarom, zo vaak hij tot de vrouw van zijn broeder kwam, verspeelde hij het zaad op de grond om aan zijn broeder geen nakroost te geven. Nou, dat is een mooie. Die weigerde dus eigenlijk losser te zijn. Hij vervulde zijn losserschap niet. Hij had een losser nodig. Wat gebeurt er dan? Vers 10. En hetgeen hij gedaan had was kwaad in de ogen des Heren. En hij doodde ook hem. Dus Onam werd door de Heren gedood. Vers 11. Toen zeide Juda tot zijn schoondochter Tamar. Ga als weduwe in het huis van uw vader wonen. Totdat mijn zoon Salah groot is. Want hij dacht dat ook hij niet sterven. Evenals zijn broeders. En Tamar ging in het huis van haar vader woonde. Dus eigenlijk ging Juda, die durfde gewoon niet, die derde zoon, Salah, aan Juda te geven. Want hij dacht, ik heb al twee kinderen verloren, twee zoons verloren. Straks gaat die derde ook nog dood. En hoe lang ook Tamar woonde bij haar schoonvader om haar te wachten dat ze die derde zoon kreeg. En dat die dan als losse zou optreden. Nee hoor, Juda stond het niet toe en ze huwden niet. En toen besloot Tamar het Tamar te forceren, langs de kant van de weg te gaan zitten. Daar gaat de rest van het hoofdstuk over. En op die manier Juda te verleiden dat hij dan maar zelf als de losser optrad. En zo trad hij ook op als de losser. Heel dit hoofdstuk, waar spreekt het eigenlijk over? Dat moet u zien. Het spreekt over het losserschap. En als je het over het losserschap spreekt en over de losser, over wie hebben we het dan? Over de naaste bloedverwant, over wie hebben we het? Dan heb je het over Christus. Hij is de naaste geworden van ons. Hij is de naaste bloedverwant. Hij is mens geworden. Dat herdenken we altijd bij Kerstmis. Hij is mens geworden. Als hij geen mens geworden was, had hij ons nooit kunnen lossen. Hij moet de naaste bloedverwant van ons zijn. En dat werd Christus. En hij loste ons. Dus het hele verhaal vertelt ons. Van het losserschap. En Juda uiteindelijk zonder dat hij het wist. Lost dat losserschap in. En hij verwekt inderdaad nakroost. Bij Tamar. Op naam van zijn oudste zoon die gestorven is. En als je dan gaat kijken naar die kinderen. In hetzelfde hoofdstuk. Dat is wel bijzonder. Vers 27. En dat is typologisch. Toen het nu de tijd was dat zij baren zou. Was er een tweeling in haar schoot. En toen zij baarde, stak er een zijn hand uit. En de vroedvrouw nam die, bond om zijn hand een scharlaken draad. Let altijd op, hè? Een scharlaken draad. Het is geen andere kleur, nee, het is scharlaken. Hoe werd die kleur scharlaken ook alweer gemaakt? Hè? Dan werden die diertjes, hè, die sommigen zeggen schildluizen, anderen zeggen slakken enzovoort, die werden dan in een vijzel vermalen. Hè? En als je die dan vermaalde helemaal, dan kwam die kleurstof, die rode kleurstof, en die werd gebruikt als een soort verf om ook kleding mee te verven. Ook draad mee te verven. En omdat ze een tweeling had, moest je weten wie de eerst geboren was. Dus de vroedvrouw, die wordt het eerst geboren. En een scharlaken draad werd om zijn handje gebonden. Maar wat gebeurt er? En bond om zijn hand een scharlaken draad en zeide, deze is het eerst gekomen. En toen hij zijn hand weer introk, daar kwam zijn broeder. En ze zeide, hoe krachtig zijt gij doorgebroken? En ze gaf hem de naam Peres. En daarna kwam zijn broeder aan wiens hand de scharlaken draad was, en men noemde hem Zerach. Nou, dat is bijzonder. Want Zerach is zijn naam. Wat is Zerach? Wat betekent die naam? Die naam betekent opgaand licht. Opgaand licht. En wat herdenken we en wat zingen we over? Altijd met kerstfeest. Wat staat er in Jesaja? Dat er een licht is. Een licht onder de heidenen. En dat Christus geboren werd als het licht der wereld. Hij stak zijn hand als het ware uit toen hij geboren werd. Ook een babytje die zijn hand uitstak. Naar deze wereld toe. Maar wat deed de wereld met zijn hand? Die nagelde die hand aan een kruis. En dat is dat scharlakendraad. Waar daarvan spreekt. De eerste maal dat scharlaken in de Bijbel voorkomt is hier. En spreekt in feite dat Christus het opgaande licht is. dat hij zijn hand uitstak, dat hij eigenlijk compleet geboren wilde worden, wilde aanvaard worden als de Christus, als de Messias. Als dat gebeurd was, was ook het Messiaanse Vrederijk er gekomen enzovoort enzovoort. Dan was de wereld in een hele andere situatie terechtgekomen dan nu. Maar de wereld die verwierp hem, ook Israël verwierp hem, aan het kruis van Golgotha. Hij trok zijn hand weer in. En een ander werd geboren, zijn broeder, en die wordt genoemd, men noemde hem Peres. Wat betekent Peres? Peres betekent, hij brak door, dat betekent breuk. Er kwam een breuk. En er is ook in die hele komst van het opgaande licht een breuk gekomen. En die Jezus, die is weer wedergekeerd in de hemel. Hij is ten hemel gevaren. En ook toen Israël ook na het kruis hem niet wilde aanvaarden als de Messias. Hoe de apostelen der besnijdenis ook predikten en predikten, ze aanvaarden hem niet. En in feite, ja, is het nu wachten, nog steeds wachten. Er is een breuk gekomen in de komst van Christus. En daarom spreken wij dat die Jezus zal wederkomen. Er zal nog een komst zijn, een wederkomst zijn. Maar die hele komst is gebroken in twee delen. Vandaar dat je hier ook een tweeling ziet. Je ziet de verlosser. Het losserschap moest worden ingevuld. Maar je ziet dat met problemen gepaard ging. En dat eigenlijk deze hele geschiedenis ons heel duidelijk vertelt van wie de heiland is. Wie de Heer Jezus is. De tweede vrouw die genoemd wordt in Matteüs 1. Ja, dat is Rahab. Rahab die daar in Jericho woonde. En wat is nou zo bijzonder? Want ik heb de afgelopen keer dat ik sprak, hebben we helemaal bij Jozua 2 stilgestaan, bij de hele geschiedenis van Rahab. Die verspieders, hè, die kwamen bij haar. En ja, ze toonde haar geloof, dat ze ook die verspieders verborg. Hè, ten koste van haar eigen leven enzovoort. Ze toonde ook geloof. In de God van Israël. He, dat hebben we ook allemaal gelezen met elkaar. Jozef 2 gaan we nu vanavond allemaal niet doen. Dat vraagt allemaal heel veel tijd. Maar waar spreekt haar geloof nog meer uit? Wat moest ze doen? Toen die verspieders weggingen. Wat moest ze nou doen om haar geloof echt te laten blijken? Een scharlakenkoord. Hé, weer een scharlakenkoord. Ik zit hier in Genesis 39. Een scharlakenkoord. Ik kom het weer tegen. Een scharlakenkoord. Klein beetje dikker geworden. Dan zo'n klein scharlakenkoordje om zo'n handje van een babytje die pas geboren wordt. Is een echt groot scharlakenkoord, maar het hangt uit haar venster. Een scharlakenkoord. En in feite spreekt dat eigenlijk van het geloof wat zij heeft. Hè, want als ze dat scharlakenkoord er niet had gehangen en Jericho zou zijn ingenomen, wat zou er dan met haar huis en met al die mensen zijn geschied die bij haar waren gekomen, hè? Alle familieleden mochten ze in haar huis nemen enzovoort. En toen Israël is, weet ik hoeveel keer, gaan we nog allemaal lezen hoor, Jozua, dat ze op die ene dag zelfs 7 keer eromheen gingen en op de bazuinen bliezen enzovoort en de Heer groot maakte en toen vielen de muren van Jericho, die vielen allemaal om. Maar er was 1 stukje van de muur dat bleef staan, dat was precies het huis waar deze Rahab woonde en waar al haar familie schuilde achter dat scharlakenkoord. Ze schuilde achter het bloed van de Jezus Christus. En zo schuilen wij ook in ons leven. Achter het bloed van de Jezus Christus. Net zo goed Rahab dat deed en haar geloof uitte daarmee, mogen wij dat ook doen. Ja, wat ik wel heel bijzonder vind van deze Rahab, want dat vertelt verder Jozua helemaal niet. Maar dat vertelt Matteüs 1, dat deze Rahab een kind krijgt. Een kind krijgt. En wie is dat kind? In vers 5. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas? Is dat soms die Boas die je later tegenkomt in Rut? Ja, dat is die Boas. Staat er ook achter. Boas verwekte Obed bij Rut. Dus Salmon verwekte Boas bij Rahab. Dat staat in Jozua niet geschreven, maar toch is het zo. Dat is niet bekend in het Oude Testament. Maar hier, Matteüs schrijft het wel, want hij weet het. Hij zal het wel gecontroleerd hebben hoor. Want anders krijgt hij gelijk commentaar van de Joden, dus het zal wel geklopt hebben. Maar hij schrijft dus op, Salmon verwekte Boas bij Rahab. En we kennen allemaal wie Boas is. Ook weer zo belangrijk, het kind wat ze krijgt. Wat vertelt eigenlijk dat kind? Wat vertelt Boas dan van de Jezus Christus? Hoef ik niet te vertellen. Wie is Boas? Boas is de losser. Want hij lost. Hij is met uitstek de losser. En hele Bijbelboekje Rut is helemaal geschreven over heel die geschiedenis van Boas. Hoe Boas optreedt als een losser. En hij daadwerkelijk ook dat losserschap invult. Een geweldige geschiedenis. Daar kunnen we wel van lezen. Zullen we dat doen? Klein stukje? Ja, vooruit. Rut kan toch niet de verleiding weerstaan om even naar Rut te gaan. Het Bijbelboek Rut. Er staan voor al die geschiedenisboeken, laten we het maar zo zeggen. Voor Samuel enzovoort. Ja, want wat zegt onder andere... Wat staat er bijvoorbeeld in Rut 2 vers 20? Rut 2 vers 20. Dan heeft... Rut die heeft dan op het akkerland van Boas, heeft zij wat verzameld aan korenaren enzovoort. Dan komt ze dan thuis bij haar schoonmoeder Naomi. En wat zegt er Naomi in Rut 2 vers 20? Daarop zeide Naomi tot haar schoondochter, gezegend zij hij door de Heere, die zijn goede tierenheid niet heeft onttrokken aan de levenden, nog aan de doden. Verder zeide Naomi tot haar, die man is aan ons verwant. Hij is één van onze lossers. Hij is één van onze lossers. Hij is een bloedverwant. En ze vestigt de aandacht van Rut erop. En als die omgang nog verder gaat, dan heeft Naomi wel een plan. En die zegt, weet je wat je moet doen? Je moet naar, als er wordt gedorst enzovoort, en in die oost wordt binnengehaald, dan moet je maar bij hem op een gegeven ogenblik, hè, moet je aan zijn voeten gaan liggen. En dan zal hij zijn vleugels wel over je spreiden. En dan moet je vragen of hij dat losserschap voor je wil inlossen. En zo gedaan. En zo is het ook gebeurd. En dan lees je in hoofdstuk 3, bijvoorbeeld vers 9. Want hij wordt wakker. Ze ligt dan aan zijn voeteneinde. En staat er in vers 9. En hij vroeg, wie zijt gij? Zij antwoordde, ik ben Rut, uw dienstmaagd. Spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Want gij zijt de losser. Hij is de losser. En hij lost. Hij heeft wel een probleem, dat kennen we wel. Want er is eigenlijk een losser die nog nader staat tot Naomi en Rut dan hij. En we weten het ook wel, als je typologisch gaat verklaren. Deze Boas die spreekt van de Heer Jezus Christus. Want deze Boas is ongelooflijk rijk. En zijn naam van deze Boas is, zijn naam is ook bijzonder, in hem is sterkte. In hem is sterkte. En de Heer Jezus Christus als verlosser is geweldig machtig. Hij is geweldig sterk. Hij kan lossen. Hij is daartoe in staat. Zijn bloed heeft echt verlossingskracht. Maar er is een losser die nog nader staat tot hem. En die moet hij aanschieten. Die schiet hij ook aan. En die vraagt ook, wilt u niet misschien Rut dan lossen? En uiteindelijk komt die man er wel achter dat hij niet lossen kan. Hij is niet in staat om te lossen. En in het verleden ook gezien, we hebben allemaal, hebben wij in onze naaste omgeving mensen die nog nader tot ons staan dan de Heer Jezus Christus. Laat ik maar eerlijk zeggen, mijn eigen vader en moeder staan nog nader tot mij dan de Heer Jezus Christus, ook al is hij zoon des mensen, ook al is hij ook een bloedverwant geworden aan de mens, maar hij staat heel ver in de familie van me af. Ik heb allemaal andere familieleden die nog veel dichter bij mij staan. Maar dus kunnen die mij lossen? Nee, die zijn wel mijn naaste bloedverwant, maar die kunnen mij nooit lossen van mijn zonde. En ook al zou ik graag een ander willen lossen, ik kan ook een ander niet lossen. Ik kan zelfs mijn eigen zoons, mijn eigen kinderen enzovoort. En mijn kleinkinderen, ik zou ze graag willen lossen. Ik kan ze niet lossen. Ik kan ze alleen maar wijzen op de losser. De naaste bloedverwant die naast ons verder staat, dat is de Heere Jezus Christus, Boas. En zo heeft Boas ook dat losserschap overgenomen. Ja, en u weet het wel, dat ging dan gepaard met het uittrekken van een schoen. Daar zit ook allemaal betekenis achter. Maar dat gaan we allemaal niet doen. Maar zo gaat het losserschap dan naar Boas over. En Boas, inderdaad, die lost dan Naomi en Rut. En hij hield er. Dat staat ook in Matthäus 1 dat hij er huwt, want we komen gelijk bij de volgende zoon die daaruit geboren wordt. En dat lees je ook aan het einde van Rut, blijf maar in Rut. Ga maar naar Rut hoofdstuk 4, zie je helemaal het einde van het bijbelboekje Rut. En dan staat er in vers 13, hoofdstuk 4 vers 13. Toen nam Boas Rut en zij werd hem tot vrouw en hij ging tot haar in. En de Heere schonk ze haar zwangerschap en zij baarde een zoon. En de vrouw zei tot Naomi, geprezen zij de Heere die het u heden niet laat ontbreken aan een losser. En zijn naam worden vermaard in Israël. En hij zal zijn ziel verkwikken en u in uw ouderdom verzorgen, want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die u meer waard is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en legde het op haar schoot en zij werd zijn verzorgster. En de buurinnen gaven het een naam, zeggende, aan Naomi is een zoon geboren. En zij noemden hem Obed. Deze is de vader van Isaï, de vader van David. Obed. Obed. Wat weten we nou van Obed? Dat is ook weer zo'n zoon die geboren wordt. We hebben gezien dat dat was Zera en Peres. Die vertellen veel van Christus. De breuk, het opgaande licht. We hebben het gehad over Boas. In hem is sterkte, de losser. En dan komen wij Obed. Ze noemden hem al die buurinnen. Mooie naam, hè? Heeft hij ook buurinnen? Ik heb ze ook buurinnen. Ga ze maar niet zo noemen, want dan denken ze, staan ze maar aan te kijken. Mooie vertaling, hè? Buurinnen. Maar die buurinnen, die geven het een naam. En die zeggen van, ze noemden hem Obed. Dan moet u weten, wat is Obed nou? We weten niks van Obed. Helemaal niet van zijn geschiedenis in de Bijbel. Helemaal niets. We kennen alleen zijn naam. Maar wat betekent dan zijn naam? Zijn naam betekent dienstknecht. Dat is wel bijzonder. Dienstknecht. En wie is de dienstknecht? Jezus Christus is de dienstknecht. Hij kwam om te dienen. En zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Dat is wat hij zegt. Ik ben de dienstknecht. De dienstknecht des Heren. Jesaja 53. De dienstknecht des Heren. Die kwam om te lijden. Die kwam om zijn bloed te geven tot verzoening van zonden. En zo heeft Christus ons ook getoond, ook in het Nieuwe Testament. En dan kom je in Marcus. Gaan we eens kijken in Marcus. Want Marcus 10. Marcus hoofdstuk 10, vers 45. Marcus 10, vers 45. Daar hoor je ook de Heer Jezus spreken en zegt in vers 45, want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Hij kwam om te dienen. Dan moet u eigenlijk weten, voordat Maria echt Christus ter wereld brengt, hoeveel vrouwen gaan aan haar vooraf in Matthäus 1? 4. 4. En de geschiedenis van die vrouwen. Ook deze geschiedenis van dat Boas huwt met Rut en dat Obed geboren wordt, de dienstknecht. Wat laten die 4 eigenlijk allemaal zien? Wat laat Obed zien? Obed laat eigenlijk zien dat hier Jezus is, de dienstknecht des Heren. En als je nou in de evangelie gaat kijken, hoeveel evangelie hebben we dan? We hebben er 4. En vaak in de theologie zijn ze altijd maar bezig om te proberen om die evangelieën. Ja, ze vinden het eigenlijk een beetje vreemd dat er 4 evangelieën zijn. Voor veel mensen was het genoeg geweest als er maar 1 evangelie was geweest. Nee, er zijn 4 evangelieën. Waarom? Omdat in die 4 evangelieën vanuit verschillende oogpunten een totaal beeld wordt gegeven van wie de Heer Jezus is. Want de Heer Jezus is heel bijzonder. En vanuit 4 kanten wordt er gekeken naar wie de Heer Jezus is. En wat doet Marcus? Boven Marcus kan je schrijven, Christus de dienstknecht. Heel het evangelie gaat over de dienstknecht. En dat wordt eigenlijk tot uitdrukking gebracht in de geboorte van Obed. Was Obed. Dat is echt het evangelie waar ik van zeggen van, dat past helemaal bij Marcus. En het evangelie dan bijvoorbeeld van Johannes. Ja, wat laat Johannes zien dat, de Heer Jezus is de verlosser. Want hij is de Zoon van God. En dat hij de losser is. En dat al zo lief God de wereld heeft gehad. Hè, opdat wij niet verloren gaan, maar in hem zullen geloven. Hè, en dat we het eeuwige leven in hem zullen beërven. Daar gaat het over. Dat is eigenlijk wat het Johannes-evangelie is. En het Johannes-evangelie vind je eigenlijk helemaal terug in de persoon van Boas. Boas de losser. En kijk je weer naar het Lucas-evangelie. Wat laat Lucas-evangelie van Christus zien? Dat Christus is de zoon des mensen. Dat hij mens geworden is. En heel bijzonder, Lucas die schreef ook nog 2 Bijbelboeken. Hij schreef niet alleen Lucas, hij schreef ook nog Handelingen. En nauwgezet heeft hij alles nagegaan voor Theophilus, maar ook voor ons. En heeft hij alles op schrift gesteld om er aan te tonen dat die zoon des mensen werkelijk de Christus is. En dat we in hem ons geloof vestigen. En bij wie zit je dan? Want ja, Marcus moet wel ons gaan vertellen dat Christus kwam en dat hij in de Handelingen nog een keer werd aangeboden, maar die zal wederkomen straks. Dat laat Lucas eigenlijk zien. En eigenlijk zit je dan te kijken naar die hele geschiedenis weer van Tamar, die een tweeling ter wereld bracht, die Peres, hè, die als eerste kwam, terwijl die wat opgaande licht, Zara, eigenlijk als eerste geboren had moeten worden. Nou, de een over, dat is Matthäus. En Matthäus, waar gaat Matthäus over? Wat laat Matthäus zien? Matthäus laat zien dat hier Jezus Christus is de koning. De koning der koningen en de Heere der Heren. En wat vind je dan zo nadrukkelijk steeds in de Matthäus-evangelie? Als Christus wordt gekruisigd, wat staat er in de Matthäus-evangelie wat boven zijn kruis wordt geschreven? Deze is de koning der Joden. Staat de koning boven. En dan begin ik hier Matthäus 1 hier te lezen over het geslachtsregister. En wat lees je dan direct? Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Wordt gezien, hij is uit het geslacht van David, hij is de zoon van Abraham, hij is de rechtmatige erfgenaam op voor de troon. Die is de koning. En zo presenteert de Heer Jezus Christus zich ook, als de koning door heel het evangelie heen. En die hebben we nog niet gehad. Nee, die hebben we nog niet gehad. Die vierde, Matthäus, een schildering als de koning. Wie is dat? Ja, dan zit je bij de laatste, het laatste, dat is hier in vers 6... Dat is dat David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Ja, ook niet zo'n mooi verhaal. Maar hierin wordt wel getoond dat hij werkelijk is de zoon van David. Dat hij is van het huis van David. En dat hij werkelijk aanspraak kan maken op de troon van zijn vader David. En dat hij rechtmatig daar ook op kan en mag zitten. Daarom spreekt dit verhaal en laat Christus meer zien wie hij is in de gestaltenis van de koning. Ja, die hele geschiedenis van Bathseba, dat is nou niet zo'n mooi verhaal. Want we weten wel eerst dat eigenlijk een situatie was dat zij David verleidde. En dat kunt u allemaal lezen in 2 Samuel 11 en 12, die hele geschiedenis. In 2 Samuel, hoofdstuk 11 en 12. En dat gaan we dan niet allemaal lezen, maar laat me lezen 2 Samuel 11, vers 2. Er staat, op zekere avond stond David van zijn rustbed op en wandelde op de dak van het paleis. En hij zag van het dak af een vrouw bezig zich te baden. En die vrouw was zeer schoon van uiterlijk. Tja. Toen liet David naar die vrouw vragen. En men zeide, wel dat is Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hetiet Uria. Daarop stond David bode om haar te halen. Ze kwam tot hem en hij lag bij haar. Ze had zich van haar onreinheid gezuiverd. Daarna keerde zij terug naar haar huis en de vrouw werd zwanger. En die David weten, ik ben zwanger. Ja, Uria was nog niet thuis. Dus David dacht, dat loopt fout. Want als die Uria vanuit het leger weer terugkomt, want ze zijn in een veldslag verwikkeld. En die komt even terug uit de oorlog. Ja, dan komt hij erachter dat zijn vrouw zwanger is. Dus die nam wel zijn maatregelen. En dat lees je dan nog in hetzelfde hoofdstuk, vers 14. Toen schreef David de volgende morgen een brief aan Joab, dat is de generaal, en verzond die door Uria. En hij schreef in die brief, plaats Uria in het heetst van de strijd, trekt u dan van hem terug, opdat hij getroffen worden en sneuvelen. Ja, hij heeft eerst nog geprobeerd om Uria, liet hij terugkomen, en toen probeerde hij eerst nog hem ertoe over te halen dat hij gemeenschap zou hebben met zijn vrouw, dan zou hij er nooit achter zijn gekomen, maar Uria die deed dat niet. En op een gegeven moment moest hij toch met deze truc uithalen om Uria een brief mee te geven, een verzegelde envelop waarin stond dat op deze manier Uria dan maar het leven moest laten in de strijd. Ja. Eigenlijk een hele trieste bedoeling. Hele trieste bedoeling. Maar ja, wat geschiet er dan? Ja, die geschiedenis is dan voorbij. Uria is dan gestorven, lees je vers 26. Toen Uria's vrouw hoorde, vers 26, toen Uria's vrouw hoorde dat Uria haar man dood was, bedreef zij rouw over haar echtgenoot. Nadat de rouw voorbij was, liet David haar naar huis halen en ze werd hem tot vrouw en baarde hem een zoon. Maar de zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heeren. David dacht, ik kom daar goed mee weg. Niemand weet ervan. Het is allemaal gelukt. Ik neem maar de vrouw en niemand weet ervan, het is in orde. Ja, wacht even. Maar de Heeren die hebben het gezien. En wat hij gedaan heeft, is kwaad in de ogen des Heeren. En dan komt mijn kleinkind komt hier voorbij. Die heet? Nathan. Goed geantwoord. U mag door naar de volgende ronde. Ik heb een kleinzoon, die heet Nathan. En Nathan treedt op in hoofdstuk 12. Nathan die wordt gestuurd door de Heeren naar David. En wat zegt dan David? En hij heeft een heel verhaal aan David. Met een voorbeeld van iemand die heeft maar een heel klein ooilam. En is die helemaal gek op. En die verzorgt hij helemaal. Maar dat ooilam wordt door een ander geslacht enzovoort. Een heel mooi verhaal. En het einde van het verhaal, die bekende woorden van die profeet Nathan. Dat hij tegen David zegt, als David kwaad wordt. En zegt, nou, die man die dat gedaan heeft, die verdient gewoon de doodstraf. Wat is dat voor een man? En wat zegt dan Nathan? Gij zijt die man. Ja, dan schrikt David natuurlijk behoorlijk daarvan. En het is die behoorlijk van die indruk. Dat hij voor ons de Heere die man is. Die deze misdaad heeft begaan. En het hoofdstuk is niet afgelopen. Want het hoofdstuk gaat nog verder. Dat die zoon die uit deze verbintenis is gekomen. Ja, die sterft. En wat David ook doet. Hoe die ook vast en noem maar op. En tot de Heere bidt. Nee, die dood. Dat kind sterft. Maar goed, daarna is die wel met deze vrouw natuurlijk officieel getrouwd. En wordt een zoon gebaard. En die zoon heet Salomo. Ja, wat zou die nou van de Jezus zeggen? En we hadden nog Matthäus over. Want het Matthäus-evangelie spreekt over de Jezus als de koning. Zou misschien Salomo spreken over de Jezus als de koning? Jawel. Salomo spreekt uitvoerig over de Jezus als de koning. Als de komende koning. Die komen zal. Hè, als de vredevorst. En heel de heerschappij van Salomo. En zijn koningschap spreekt eigenlijk. Eigenlijk van hoe de Jezus straks als de koning der koningen, als de Heer der Heren komen zal. En hij als de vredevorst op aarde zal zijn. Want onder de heerschappij, koningschap van Salomo, was er vrede onder Israël. En ook vrede met de volkeren. Was een enorme voorspoed. En alles wat je maar over Salomo leest, het is allemaal zeer zegenrijk. Het is allemaal zoveel, zoveel. Hij heeft alles in duizend, die man. Hij had alles in duizend. Daar breek je gewoon over. Nou had hij niet misschien 1000 vrouwen moeten nemen. Maar goed, hij had ook nog 1000 vrouwen. Maar daarnaast had hij toch, alles liep inderdaad, als je het over zijn paarden leest. Dan heeft hij niet 1, maar, of 2, of 3. Nee, hij heeft er gelijk, weet ik hoeveel 1000. Als je het over zijn dienstknechten hebt, dan heb je het gelijk over zoveel 1000. Het is allemaal in zoveel 1000. Je wordt er gek van. En als je naar de tempel kijkt die hij bouwt, want hij mag de tempel, de Zera mag die bouwen. En als je daar ook weer naar kijkt, dan is het allemaal tientallen. 10 maal 10 maal 10. We hebben uitgebreid stilgestaan bij de tabernakel en bij alles wat er te vinden was aan attributen, hè, in de tabernakel. Dat vind je in de tempel net zo terug. Maar als je daar gaat kijken naar het wasvat, ja, dat is geen klein wasvat. Als je kijkt naar het brandofferaltaar, ja, dat is geen klein brandofferaltaar. Dat is allemaal 10 maal 10 maal 10. Het is allemaal, en 10 maal 10 maal 10 is weer 1000. Het is allemaal, sprekend van eigenlijk van het 1000-jarig vrederijk van de Heer Jezus Christus, wat hij oprichten zal. Daar spreekt Salomo van. En zo zie je dat, als je naar Matthäus 1 dan teruggaat, dat deze vier vrouwen bij elkaar genomen met hun kinderen die uit hun geboren worden. Een geweldig beeld schetsen, een totaal beeld schetsen van de Heer Jezus Christus, die in Matthäus 1 vanuit Maria dus wordt geboren. Een totaal beeld wordt er hier geschilderd. Fares en Zara, de twee zonen van Tamar, die beelden uit dus de twee komsten van Jezus Christus. De komst die gebroken is in twee delen. En straks komt hij weder. Boas, de zoon van Rachab, beeldt uit dat Christus is de verlosser. En dat hij de losprijs betaalde, namelijk zijn bloed. Obed, de zoon van Rut, is bij uitstek de dienstknecht des Heren. Zoals die Jezus kwam om als de dienstknecht te dienen en zijn bloed te geven als een losprijs voor velen. En wat voldeed hij? Aan wiens wil voldeed hij? Hij voldeed de wil des vaders. En hij leerde gehoorzaamheid. De gehoorzaamheid des geloofs. Als de dienstknecht. En als laatste, Salomo. De zoon van Batseba. De grote koning. Die straks ook als de grote koning Jezus Christus komen zal in zijn heerlijkheid. Je ziet dat eigenlijk Matthäus 1 in zo'n geslachtsregister verschrikkelijk veel vertelt over wie de Heer Jezus is. Aan de hand van deze vier vrouwen. En dat het ons ook vertelt om ook meer op de Jezus Christus te gaan gelijken. Om ook erbij stil te staan dat de Jezus niet alleen geboren is met kerst, op dat kerstfeest wat wordt gevierd, maar dat hij ook spoedig wederkomen zal. Dat hij de losser is. En dat we een boodschap hebben. Dat zoveel mensen nog in deze wereld leven die ook verlost dienen te worden. En dan mogen we dan het evangelie van de verlossing aan ze prediken. En dat moeten we niet nalaten. Ook niet in 2010. Wat straks weer voor ons ligt. Verder is hij ook de dienstknecht. En net zo goed hij de dienstknecht is, zijn wij ook dienstknechten. En wij gaan niet boven onze Heer uit. En als hij de voeten van zijn discipelen gewassen heeft en diende, en zo diende, zo mogen wij elkaar ook dienen en elkaar ook hoger achten dan onszelf. Belangrijker achten. En ook elkaar de voeten wassen. En elkaar zo tot dienst zijn. En verder is hij ook de Salomo. En mogen wij ook, als hij dan komt in heerlijkheid, ook geweldig delen in zijn heerlijkheid. Tot meerdere glorie. Niet zozeer van onze naam, maar ter glorie van zijn naam. En dat zal heerlijk zijn. Om uiteindelijk verlost van deze wereld, die gebukt gaat eigenlijk onder de duisternis en de zonde, dat we mogen meemaken. En dan zullen we eigenlijk ook op een lijstje voorkomen. En dat is zo bijzonder. Want als deze vier vrouwen, die uit de mens gezien, dat daar wat op aan te merken is, dat ze notabene hier staan vermeld. En wij zijn eigenlijk ook niet zoveel bijzonders hoor. Wij zijn ook maar zondaars, hebben we al gezegd. Geboren zondaars. Maar ook wij staan op een geweldig lijstje bij de Heren. En wij zijn zijn oogappel. Hij kijkt naar ons. En straks zal het ook geweldig zijn als je eigen naam opeens als een nieuwe naam tegenkomt op het lijstje van de Jezus Christus. Want hij telt ze, schapie voor schapie. En hij kent ons allemaal. En hij wil ons in zijn liefde armen aannemen. En we gaan nog een rijke, geweldige toekomst met hem tegemoet. Daarom zeg ik maar een fijn kerstfeest. Maar het is helemaal geen kerstfeest meer. Ja. Maar ik hoop wel dat u ervan genoten hebt. Want ik vind dat mooi. Ook bijbelgedeeltes die ogenschijnlijk, vind ik zo bijzonder altijd. Bijbelgedeeltes waar je eerst van denkt, wat moet je daar nou van maken? Maar er zit geweldig veel in. Dat is juist het woord van God. Ik denk als we boven straks zijn en met de ogen van de Heer kijken naar zijn woord, dan ontdekken we dat nog veel meer in verborgen zat dan we ooit erin hebben gelezen. Dat is de rijkdom van het woord van God. Goed, we gaan met elkaar de Heer danken.